Antwerpen was het decor van een Europese top op de CITES van BASF. Het Europees Chemiepatronaat had daar verzameld geblazen op uitnodiging van De Croo, onze premier. En ook Ursula von der Leyen was op de BASF-site. Nu, over Ursula von der Leyen kunnen we wel iets vertellen. Namelijk de fabrieken in Krefeld van de von der Leyen's waren in november 1828 eigenlijk het decor van wat Marx noemde de eerste arbeidersopstand in de geschiedenis van Europa. Jawel, en dan daarom dachten wij dat het misschien interessant was om ter gelegenheid van die Europese top op de BASF-site waar von der Leyen was, ook een woordvoerder van de arbeiders en het personeel op de BASF-site te Antwerpen te interviewen over wat het daar gezegd is. Namelijk, de industriële top die dient om de Green Deal, die op voorhand al was afgesloten, om die te smeren. En daarvoor is er een tekst afgesloten, de Declaration of Antwerp. Dat klopt, Jan. Jan Vlegels bij ons, dus BASF-delegé voor het ABVV.
Ja, ja, dat klopt, inderdaad. Het verdrag van Antwerpen. Nu, ja, goed, wij waren daar voor alle duidelijkheid als vakbonden niet aanwezig. Hè. Wij, dus de lokale vakbondsdelegaties van BASF waren niet uitgenodigd. Hè. Maar ik heb het verdrag gelezen, ja, dat klopt.
Ja, het is natuurlijk zo, dat moeten we niet uitleggen, dat de chemiesector en de chemiebedrijven hier in Antwerpen belangrijk zijn voor de werkgelegenheid in de Vlaamse economie en de Belgische economie. En het is natuurlijk ook geweten dat er een beetje donkere wolken hangen boven de Europese chemische industrie. Daarover ging de declaration ook. Nu komen daar een paar dingen naar voren waar dat ze op willen inzetten. De eerste dat daar uitkomt is eigenlijk deregulatie. Een belangrijke eis in de Declaration of Antwerp. Nu, dat is iets waar dat we denken dat dat over het algemeen geen factor is dat veel bijdraagt om de gezondheid en het welzijn van de werknemers en hun familie en hun omgeving. Klopt dat?
Ik ben het 100% met u eens, Anthony. Het is zelfs zo, ja, je hebt de inleidende tekst van het verdrag van Antwerpen en in de eerste zinnen staat al duidelijk, deze tekst moet de concurrentiepositie van de grote industriële bedrijven in Europa versterken. Hè? Want uiteindelijk is de bedoeling dat men tot een industriële deal komt in Europa, hè? Met de bedoeling om de concurrentiepositie te versterken. En als baas ze zeggen dat ze hun concurrentiepositie willen versterken, dan bedoelen ze daarmee dat ze hun winsten willen maximaliseren. En dat ten koste van ja, werknemers. Hè? Maar omdat het hier ook een beetje een tegengewicht volgt, vormt tegenover de Green Deal, is het ook ten koste van klimaat en milieu.
Het leek mij toch wel heel straf om dat hier in Antwerpen te komen doen, terwijl dat we nu toch echt wel de laatste jaren serieuze crisissen hebben gezien. Ik denk maar aan wat er gebeurd is bij 3M en de PFAS-vervuiling. Het lijkt mij dat er eigenlijk niet genoeg regels zijn dan in plaats van te veel.
Ja, zeker, zeker. Allee, het is, ik denk, in elk moet ik zeggen, handboek van CEO's staat er zo één belangrijke regel. Never waste a good crisis. En dat is eigenlijk hetgeen dat ze hier aan toe zijn. Ze gebruiken de crisis om van een aantal zaken die hun winstmaximalisatie in de weg staan, om die druk op de politiek op te bouwen, om die af te breken. En deregulering, ik denk, als je de tekst leest, het staat er niet letterlijk in, maar wat ze er in de eerste plaats ook mee bedoelen, dat is al de regulering die opgenomen is in het in REACH, de wetgeving die eigenlijk een regelgevend kader geeft rond de productie en het gebruik van toxische stoffen. Want oké, je hebt klimaat, dus we willen natuurlijk ook af van een aantal regelgevingen rond de klimaattransitie, maar eigenlijk is daar heel weinig regelgeving rond. Er zijn ambities, er zijn doelstellingen, maar zonder afdwingbare maatregelen die de industrie moet nemen. Ze hebben de emissiehandel rond om uiteindelijk naar klimaatneutraliteit te gaan. Maar die emissiehandel heeft dan tot nu toe alleen nog maar geld en subsidies opgebracht. En wat ze nu willen doen, ja, dat is die regulering. En dan, zoals de rest al zei, rond die dat kader van REACH, dat een dat eigenlijk de bedoeling is dat dat de komende jaren nog verder aangescherpt wordt. Hè. Maar men wil juist het omgekeerde gaan bereiken. Men wil er vanaf dat, dat er wetgeving bestaat en verder verscherpt wordt rond de producten die zeker ook in de chemische industrie gebruikt worden. Hè. Men wil daar veel meer vrijheid in. Men wil af van allerlei rapportageplichten die men heeft. Hè. Die rapportageplichten die zijn bijvoorbeeld voor ons als vakbond wel belangrijk, hè, om te kunnen nagaan. Bijvoorbeeld, ja, worden werknemers blootgesteld aan bepaalde gevaren? Hè? Om dat te kunnen nagaan, heb je die rapportages nodig? Kunnen wij ook inspecties erbij betrekken? Als er natuurlijk geen rapportages of veel minder moeten gebeuren, dan hebben wij een belangrijke hefboom minder als vakbond. Hè?
Ja, iets wat trouwens ook zelf gekaderd werd door de chemische industrie, altijd heel het REACH-project als responsible care, iets waar dat ze toch veel mee uitpakken. Dat blijkt dan een beetje minder tegenwoordig.
Er is natuurlijk. Enerzijds, er is een groot verschil tussen woord en daad. Hè. Men steekt enorm veel geld in campagnes om aan te geven van zie, we zijn toch een heel groene en milieuvriendelijke de industrie. Hè? Maar de praktijk is eigenlijk altijd anders geweest. Hè? In de praktijk zie je bijvoorbeeld dat er miljoenen, ook BASF, het bedrijf waar ik voor werk, miljoenen geld gestoken heeft in lobbycampagnes naar het Europees Parlement toe om die regulering te gaan afbouwen. En men hoopt nu, hè, Naomi Klein zei dat, shockdoctrine. En we hopen nu die shock van die economische crisis te kunnen gebruiken om echt REACH, de 2.0-versie van tafel te krijgen. En mogelijk zelfs nog de versie die bestaat, die 12 jaar geleden ingevoerd is, nog te gaan afzwakken. Zie, regulering is voor de arbeidersbeweging altijd een manier geweest om het kapitalisme dat op winst belust is, om dat een beetje te gaan temmen. Hè. Je kunt met regulering de aard van het beestje niet veranderen. Hè. In feite zou het beestje moeten omleggen, maar het is alleszins wel een manier om het te temmen. Hè. We hebben arbeidswetgeving, we hebben de welzijnswet. Hè. Dat zijn allemaal zaken cruciaal voor de arbeidersbeweging, voor vakbonden, om op terug te vallen, om rechten van werknemers te gaan beschermen. Hè. Ja. En ook bijvoorbeeld die REACH-wetgeving is daar cruciaal in. Hè. En dat wil men nu terug gaan brengen.
Ja, ze houden duidelijk niet van beteugeling. We zien dat ook in een tweede punt dat er toch wel naar boven komt, is dat er wel echt wordt opgeroepen om publiek geld over te dragen aan private ondernemingen, zonder dat er eigenlijk dwingende voorwaarden aan worden gekoppeld, dat er arbeidersparticipatie is of dat er ook akkoorden worden gemaakt of over wat dat er eigenlijk verplicht bereikt moet worden. In het verleden hebben we gezien dat dat niet altijd zo goed uitdraaide. We kennen de verhalen van de auto-industrie hier in België met het laatste voorbeeld van Fort Genk, die toch ook echt extreem veel subsidies hebben gekregen en dan vertrekken op het einde van de rit. Waarom zou dat deze keer anders zijn en hoe zit het met het democratisch gehalte van die overheveling van publieke gelden?
Ik vind dat je een heel goed voorbeeld geeft, Anthony. Fort Genk, dus men schrijft wel letterlijk in de verklaring, subsidies, waar dat dan garanties voor behoud van kwalitatieve jobs aan gekoppeld zijn. Nu, als bazen garanties geven, daar kun je nooit van op aan of dat gemeend is of niet. Hè. En Fort Genk is daar een voorbeeld van. In CAO stond vastgeschreven dat mensen werkzekerheid hadden en de fabriek is gewoon gesloten geweest. Hè. En dan kun je als vakbond overwegen om juridische stappen, wat toen ook gebeurd is, hè, juridische stappen te gaan ondernemen. Maar in de praktijk, tegen machtige multinationals is dat niet evident om zo'n strijd in de rechtbank te gaan uitvoeren. Hè. Dus inderdaad is die subsidies, we staan sowieso nu al voor een gigantische besparingsopdracht, ons land, opgelegd door Europa. 30 miljard euro gaat er moeten bespaard worden tegen eind van de jaren 20, dus tegen 2030. Hè. 30 miljard euro, dat is een gigantisch bedrag. Ja, subsidies, belastingsgeld, nog in massale stromen meer naar de industrie laten gaan, gaat alleen maar voor meer besparingen op overheidsdiensten, op sociale zekerheid teweeg brengen. Terwijl de, waar dat het werkelijk over moet gaan, is dat degenen die het geld hebben, en er zit veel geld, want vandaag is het crisis, maar de industrie komt wel uit boerenjaren met gigantische hoge winstmarges. Dat geld is voor een stuk, voor een groot deel uitgekeerd aan aandeelhouders. Want dat is bijvoorbeeld, ik zal een voorbeeld geven ook van BASF. Men heeft eind 2022 4,5 miljard euro opgepotte winst overgeschreven naar de groep. En dat wordt meegebruikt om te gaan investeren in een land als China. Terwijl men vandaag, onze baas zegt zelf in de krenten, dat de markten overspoeld worden door goedkope Aziatische producten, omdat daar een overcapaciteit is voor de eigen markt en dat ze daardoor hier komen dumpen. Maar ze werken er zelf aan mee. Ze doen het zelf. Het zijn die gelden, en niet de gelden van de gemeenschap, zijn die gelden die moeten gemobiliseerd worden om de nodige investeringen te doen om naar klimaatneutraliteit te gaan. En dat is absoluut niet aanwezig in het verdrag van Antwerpen, integendeel.
Nee, dat is duidelijk. Nu, een derde ding dat daar naar voren komt, is natuurlijk ook een probleem. Zeker sinds de malaisen na het Nord Stream incident is energie. Wat opvallend is, is dat daar... We hebben in België toch wel gemerkt dat de liberalisering van de energiemarkt niet noodzakelijk in het voordeel van de bevolking was. Nu merken we wel dat er in de Declaration of Antwerp dat er absoluut geen sprake is van een publiek energiebedrijf of iets in die richting.
Nee, absoluut niet. In alle punten waaruit het verdrag van Antwerpen bestaat, gaat het de hele tijd over markten. Alles moet vermarkt worden. Te beginnen met energie, hernieuwbare energieproductie, dat moet allemaal marktwerking zijn. Heel de waterstofinfrastructuur die er zou moeten komen, dat moet allemaal vermarkt worden. Afvalbeheer moet allemaal vermarkt worden, recyclage allemaal. We hebben vrijhandelsakkoorden, dat staat er ook letterlijk in, meer vrijhandelsakkoorden nodig. Het publieke is er alleen maar om subsidies van te slurpen. En daarover gaat het verdrag van Antwerpen. Terwijl waar we eigenlijk nood aan hebben, is de energiesector is altijd heel belangrijk geweest, maar gaat nog veel crucialer worden in de komende jaren. Is een sector van strategische aard en zo'n zaken is mijn overtuiging. En is ook de overtuiging van de vakbond waar ik van lid ben. Zo'n zaken zouden in publieke handen moeten zijn. Zodanig dat die sector kan ontwikkeld worden naar de behoeften die er zijn in de samenleving. En de industrie zou zich daarnaar moeten schikken in plaats van het omgekeerde.
Wat wel opvallend is, is ondanks dat de organisatie voor publieke energie is, dat de koepelorganisatie Industrial de Declaration of Antwerp wel mee heeft ondertekend. Het lijkt me eerder een geval van mietbestimmung dat misschien wel leeft in Duitsland, maar dat toch bij de Belgische vakbonden, dacht ik, niet zo populair was.
Nee, ik kan alvast zeggen dat in onze Antwerpse afdeling van de Algemene Centrale dat daar heel veel ophef over was. Oké, uiteraard, wij zitten quasi dagelijks samen met bazen. Maar we gaan niet samen met hen verdragen gaan tekenen die tegen onze belangen ingaan. Wij zijn een vakbond die vanuit het idee gaat, wij gaan dan controle doen. We gaan aan arbeiders, we gaan de bazen controleren. Of dat ze onze belangen niet tegenwerken. We gaan oppositie voeren, we zijn een tegenmacht, maar we gaan vooral niet samen met hen het kapitalisme gaan beheren. Want het resultaat daarvan is dat je, de slippendrager wordt van die bazen, dat je gewoon achter hen loopt en dat je er om een duur zelf een wordt. En dat is, dat is een beetje wel een model dat in Duitsland al langer onder gang is, dat mietbestimmingsmodel. Maar dat moet niet aan ons opgelegd worden. Wij geloven daar niet in. We vinden het dan ook schandalig dat de industriekoepel, waar dat we als ABV deel van uitmaken, dat die dat mee getekend heeft. En dat die ook letterlijk zegt, die zeggen letterlijk van dat de industrievakbonden van Europa achter dat verdrag staan, omdat zij getekend hebben. Dat is gewoon dat is schandalig. Hè? Als je nu kort door de bocht zou willen gaan, dan zou je kunnen zeggen, dit is het failliet van industriaal. Hè? Maar dat is misschien wat kort door de bocht, maar op zijn minst is dit een crisis waard in industriaal. Omdat ook er is geen democratisch proces aan vooraf gegaan om tot de ondertekening van dat verdrag te komen. Wij worden daar gewoon van de ene moment op de andere mee geconfronteerd. We worden niet geconsulteerd voor zo'n zaken. Nochtans zijn wij democratische organisaties.
Hè. Ja, we hebben dan ook, terwijl dat er toch terecht noodzakelijke vragen kunnen overgesteld worden, gelijk dat we nu doen. We hebben diezelfde vraag dan ook opgestuurd naar Industrial, dat we gesteld hebben. Dus we hopen daar ook later mee terug te komen met antwoorden van hen. Nu, iets wat op deze manier ook een beetje wordt vergeten is, denk ik, hoe moet de toekomst van de Europese chemische industrie dan wel zijn? Er wordt al wel eens geopperd dat de dingen dat ze nu een beetje laten varen, dat dat net de kracht was en dan het inzetten op duurzaamheid, duurzame oplossingen, op ecologisch vlak, maar ook op energetisch vlak, dat dat de toekomst is en dat we die kansen nu eigenlijk verspillen.
Ja, het is natuurlijk. Ik vind dat de CEO's, er waren er dacht ik een 70-tal aanwezig van de grote industriële multinationals in Europa, dat die met zo'n verdrag naar buiten komen, ja, dat verbaast me niet. Hè. En dat is ook oké, we leven nu eenmaal in dat kapitalistisch systeem. Hè. Dat is een job om dat te doen, om die meerwaarde voor die aandeelhouders zo maximaal mogelijk te maken. Hè. En dat staat eigenlijk letterlijk neergeschreven in dat verdrag. Hè. Maar wij moeten als vakbonden ook ons job doen. Hè. En onze job is daar een tegenwicht tegen bieden. En inderdaad, de algemene belangen in de samenleving, hè, die er zijn in van, oké, we hebben een planeet nodig waar het gezond en waar het zelfs gewoon mogelijk is om op te leven, hè, waar het mogelijk is om in te werken, waar het mogelijk is om kwalitatieve jobs met een degelijke verloning, met veilige werkomstandigheden te kunnen hebben. Hè. Wij moeten van daaruit vertrekken en van daaruit onze eisen daar tegenover zetten. En niet alleen gewoon de eisen op tafel zetten, maar daar ook strijd rond organiseren. Hè. Dat is oké, zij hebben de productiemiddelen in handen, zij zijn de eigenaars van de fabrieken, maar onze achterban zijn wel degene die voor de productie en dus ook de winsten zorgen. Hè. En die positie in dat productieproces moeten wij ook gebruiken om een krachtsverhouding uit te bouwen, om onze belangen te gaan verdedigen en daar zaken rond te bereiken in de toekomst. Hè.
Voilà, dat is heel duidelijk. Als wij reactie krijgen van Industrial, dan hopen wij u daar graag terug over te spreken. Bedankt voor uw tijd alvast, Jan.
Ja, graag gedaan, Anthony.